De kerkraad deelt u het volgende mee. Na de dienst begint de zondagsschool weer. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid tot doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 92, de beide eerste versen. 92 vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. En het tweede, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. 1 en 2 van Psalm 92. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 78, het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Een wet om naar te leven die Israël zijn nageslacht moet leren. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we samen lezen uit Gods heilig woord. Het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het eerste hoofdstuk, de versen 21 tot en met 34. Marcus 1, vers 21 tot en met 34 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 78, vers 3 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En zij kwamen binnen Capernaum. En terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest hem scheurende en roepende met grote stem, ging hij uit van hem. En zij werden allen verbaasd, zodat zij onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt en zij hem gehoorzaam zijn? En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan, uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we hebben gelezen. Markus 1, de versen 21 en 22. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En zij kwamen binnen Capernaum en daar stond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. En daarin doen wij ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor de rouwdragende familie Noordegraaf Spaas. De afgelopen week is de vader van zuster Noordegraaf, de opa van de kinderen, overleden. De dankzegging zuster C. Kraaiveld Holleman, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En ook zuster W. Gouden Hoed mocht weer thuis komen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Groot en eeuwig God, wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu wij weer samengekomen zijn in ons kerkgebouw. Op deze dag, de dag des Heren, en vanaf de nieuwtestamentische tijd de dag die gij als rustdag aan uw kerk hebt gegeven. En dan mogen we u danken, Heren, dat er zo'n dag is. Te midden van alle andere dagen waarin wij ons dagelijks werk mogen doen, waarin de kinderen naar school mogen, waarin we allerlei dingen doen aangaande dit tijdelijke, dit aardse leven, die gij ons ook opdraagt om te doen, om te werken zolang het dag is, om ons best te doen op school, daar hebt u ons ook gaven voor gegeven, om zo dit tijdelijke, dit aardse leven mogelijk te maken. Maar toch wilt u niet, Heren, dat ons leven voorbij gaat met alleen maar die tijdelijke dingen, die vergankelijk zijn, hoe goed ze in zichzelf ook kunnen zijn en hoe noodzakelijk ze ook moeten gedaan worden. Als dat ons leven is, onze school, ons gezin, onze zaak, ons werk, onze hobby of wat het ook is waar wij ons zo mee bezig kunnen houden. Op zich geen zondige dingen. Maar als dat alles is, dan vergaat dat. En dan vergaan wij met die dingen. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. En Heer, u wilt niet dat wij met die wereld vergaan, maar u wilt dat wij voorbereid zijn op de ontmoeting met u. En daarom in vroege tijden de Sabbatdag en in onze nieuwtestamentische tijd de dag des Heren, de rustdag. En dan mogen we heel bijzonder stilstaan, Heren, bij die dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. Heren, doe ons dat allereerst maar weten, dat wij een ziel hebben of zijn. En dat we ook eens in gesprek zullen gaan met die ziel. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Laten die belangen van de eeuwigheid, de belangen van onze ziel vandaag eens aandacht mogen hebben, Heren. Bewaar ons ervoor dat we hier naar de kerk gekomen zijn zoals we dat wellicht al vele keren gedaan hebben. Als een gewoonte, en dat is een goede gewoonte, want u, Heere Jezus, had die gewoonte ook. Maar we hebben onze plaats ingenomen. En omdat we daar al sinds jaar en dag zitten, menen we ook nog een soort van recht hebben op die plek. En we beseffen niet dat we het verbeurd en verzondigd hebben. En we beseffen niet het grote belang van de kerkdienst. En we hebben wel meegezongen. En we hebben wel geluisterd naar het lezen van de wet, maar het drong nog tot nu toe niet door. En Heere, daarom bidden wij om uw genade en om uw Heilige Geest. Die alleen kan dat doen, datgene waar de kerkdienst ook voor bedoeld is. Dat wij niet alleen verslagen worden in ons geweten en in ons hoofd, maar dat we verslagen worden in het hart, zoals op de eerste Pinksterdag. En dat we met die mensen gaan uitroepen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Heere, zo bidden we tot u, die in de hemel zit, of gij ook ons genadig wilt zijn. Allereerst ook als we kijken naar de afgelopen week, met de vele zonden en ongerechtigheden, waarvan we weten dat het ongerechtigheid en zonde is. O Heere, leer ze ons belijden en leer ze ons bewenen. Maar ook die ongerechtigheden die we soms zo automatisch doen, waarvan we nauwelijks erg in hebben dat we het doen. De dingen die wij onbewust doen. Of de dingen die we gedaan hebben maar al lang weer vergeten zijn. We stappen soms zo makkelijk, Heren, over de zonde heen. En daarom bidden wij u, Heren, om die geest der uitbranding en van het oordeel. En daarmee bidden we wel tegen ons eigen vlees in. Maar Heere, wilt u ons dan toch niet sparen? Maar geef dat er een heilige onrust in onze harten mag komen. Een besef dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Een besef dat we zonder geheiligde kennis verloren gaan. Heere, zegent u zo dan de prediking, want dat is toch het middel dat u hebt uitgekozen. Het is door de dwaasheid der prediking dat u zalig maakt degene die geloven. En dat geloof, dat is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Heere, wil dan de dienaar van dat woord ook bedienen met verstand door goddelijk licht bestraald, opdat hij dat woord mag verkondigen zoals u wilt dat het verkondigd wordt. En Heere, dat wij als hoorders onbevangen daaronder zouden kunnen zitten, niet met allerlei eisen waarvan wij denken dat de prediking moet voldoen, maar dat wij zeggen, Heere, spreek gij, en dan zal uw knecht horen. Dat we ons zullen laten gezeggen, Heere, door het woord dat hier voor ons ligt. En ook al zijn dat dan donkere klanken die dan ook moeten klinken, waarschuwende klanken, maar dat we ervoor zullen vallen en dat we eronder zullen buigen. Dat we de geest niet tegenstaan, zoals we dat van nature doen. Maar wilt u macht en kracht verlenen aan het woord en dat de geest door zal breken met dat woord in onze harten. Dat we bekeerd zullen worden voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Dat zoekende zielen geleid mogen worden en aan de voeten van de gekruisigde gebracht mogen worden. Dat uw kinderen geoefend mogen worden in dat dierbare, allerheiligste geloof. Dat kennen en vertrouwen mag toenemen in hun levens. En zegent u zo onze samenkomst, Heren, ook aan de kinderharten. Ook zij moeten een nieuw hart ontvangen, ook zij moeten bekeerd worden. En u hebt juist ook de kinderen en de jongeren op het oog, ook in de kerkdienst. Heren, wilt u geven dat er dan een woord voor hen ook bij mag zijn, dat het ook opgemerkt mag worden. En wilt u zo van jong tot oud, van klein tot groot, de banken doorgaan en onze harten aanraken. Terwijl we u ook bidden, Heren, om uw hulp en uw bijstand in alle dagelijkse dingen, in onze rouw en ons verdriet. We hebben de naam genoemd van de familie Noordengraaf. De afgelopen week is de vader van zuster Noordengraaf overleden. Op hoge leeftijd. Maar u kent ook de droeve geestelijke omstandigheden. Hoe groot de kloof is, geestelijk ook gezien. Omdat ze de Romeinse kerk gebleven zijn. En niet wilde weten van het evangelie van vrije genade. Heren, u kent de harten. Wij zijn geen hartenkenners, al moeten we wel de vruchten kennen. En wat kan het dan ook extra verdrietig zijn als we op die manier afscheid moeten nemen. Heren, sterkt u hen dan. Ook in de week die komt, als er een begrafenis moet plaatsvinden. Geeft u onze broeder en zuster met de kinderen en de kleinkinderen kracht om daar ook bij te kunnen zijn. En Heren, wilt u er dan zelf toch getuigenis aan geven en de roepstem heiligen. Ook als het voor ons onmogelijk is om daar veel over te zeggen. We willen u zo alle rouwdragenden opdragen in de gebeden. Gedenk ze, Heren, die korter of langere tijd geleden bij dat geopende graf hebben gestaan. Ontfermt u zich over hen. Gedenk aan weduwen en weduwnaren. En hen die kinderen hebben verloren. Voor of na de geboorte. Wij die geliefden moeten wegdragen, Heren, wat kan het leven soms moeilijk zijn, zeker bij het ouder worden, als de generatie waarmee we opgroeien al maar meer wegvalt. Gedenk dan de ouderen, Heren, ontfermt u zich over hen die in de avond van het leven gekomen zijn. We bidden u voor de zieken, ernstig zieken die er zijn, chronisch zieken, in hun psyche of in hun lichamelijke omstandigheden. Wat kan het moeilijk zijn, Heren, ontfermt u zich over hen. We bidden u voor de gehandicapten, verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Geef dat ook hun leven dat soms zo ingewikkeld is, toch door allerlei middelen mag worden vergemakkelijkt. En wilt u ook hen laten weten dat u aan hen denkt. U die zoveel wonderen hebt gedaan en daardoor met ontferming bewogen was, juist ook over mensen die gebreken hadden. We danken u, Heren, dat u zuster Kraaiveld weer thuis hebt gebracht uit het ziekenhuis. U hebt het tot hiertoe wel gemaakt, ook op haar hoge leeftijd. Heren, geef dat het herstel voorspoedig mag gaan. En heiligt u deze weg ook aan haar hart. Dan bidden we u ook voor zuster Gouw, die al verschillende keren in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wilt u ook haar nabij zijn en de middelen, de medicijnen zegenen, opdat ook zij genezen mag. En zo bidden en danken we u, Heren, voor heel de gemeente en alle omstandigheden van het leven. Ook in de voorspoed, in de zegen die we mogen ontvangen. Gedenk, Heren, aan de gezinnen waar kinderen verwacht worden. Wilt u ons verblijden door uw daden, Heren. Wees u met de jonge gezinnen, de kinderen, de allerkleinste die nog niet naar de kerk kunnen. Gedenk ook aan hen, Heren, die de kinderzegen moeten missen of die nooit tot een huwelijk kwamen. Ontfermt u zich ook over hen. We bidden u voor hen die verborgen kruisen dragen, die in zichzelf een andere geaardheid gevoelen of gevoelens van genderdysforie. Heren, u weet van allerlei dingen af. Dingen die in onze tijd steeds meer bekend worden, maar die ook vroeger toch wel er geweest zullen zijn. Heren, gedenk ze. En geef dat we niet door de geest van de tijd worden meegesleurd, maar dat we ons door uw woord zullen laten leiden. Dat ook in deze duisternis een lamp voor de voet is en een licht op het pad. Heere, zo bidden we u over deze kerkdienst. Wilt u onze harten en onze gedachten gevangen nemen onder uw woord? Bind de boze, dat hij ons niet zal kunnen hinderen. En geef ons zo een gezegend uur, Heere. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. En tot heil van onze zielen. En dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 40, de versen 3, 4 en 5. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Het vierde, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere. En het vijfde, uw heileer wordt door mij alom verbreid. 3, 4 en 5 van Psalm 40, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 2, het zesde en laten we ook het zevende vers zingen, dus twee versen. Psalm 2, vers 6. Vrees Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon, van ouds u toegezijd. En het zevende, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Dus 6 en 7 van Psalm 2 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, het is een goede gewoonte om tussen kerst en de lijdensweken met elkaar na te denken over woorden van de Heer Jezus, wonderen van de Heer Jezus, aspecten uit het leven van de Heer Jezus. En in die traditie wil ik ook samen met u een aantal keren luisteren naar Markus 1. Ik laat dus de serie over Jozef nog weer even een poosje rusten. Dat komt hopelijk bij leven en welzijn weer nadat de Pinksteren is geweest. Maar nu gaan we kijken naar die Sabbatdag in Capernaum. Ik wil daar een keer of vier met u over nadenken, want dan zullen de lijdensweken weer gaan beginnen. Maar die Sabbatdag in Capernaum, daar krijgen wij onderwijs in een aantal zaken. Onder andere over de prediking van de Heer Jezus. Hoe deed hij dat? Preken. Wat preekte de Heer Jezus? Dus de woorden van Jezus op de Sabbatdag, in de synagoge, in de kerkdienst. Daar kunnen we heel wat van leren. Het gaat ook over de wonderen, over de macht en de kracht van de Heere, ook in het genezen van die bezetenen, in het genezen van de schoonmoeder van Petrus. Dus er ligt voldoende stof om de komende weken te luisteren naar wat de Heer Jezus op die Sabbatdag in Capernaum allemaal gedaan heeft. En in deze eerste preek wil ik met u nagaan. Dus dat thema, dat houden we de komende weken vast. De Sabbatdag in Capernaum. Vandaag twee gedachten. De verkondiging van de Heer Jezus. En ten tweede de verwondering van de gemeente. Dus de Sabbatdag in Capernaum. De verkondiging van de Heer Jezus. En de verwondering van de gemeente. De Sabbatdag. De jongens en meisjes die weten, dat was een instelling van de Heere na de schepping van hemel en aarde. Toen heeft hij gerust op de zevende dag, de Sabbatdag. En de Heere heeft in de wet en in de wetten van Mozes bepaald wat er op die dag allemaal wel en wat er niet mocht plaatsvinden. Dat het een dag moest zijn die anders moest zijn dan alle andere dagen van de week. Alle dagelijkse dingen, aangaande het dagelijkse leven, dat mochten op die zes dagen gebeuren. Maar op de zevende dag, dan zult gij geen werk doen. Dan moeten we ons bezighouden, zo zei de Heer, met de dingen waar je ziel zo'n groot belang bij heeft. Nou, de Heer Jezus heeft van dat gebod geweten. Vanzelfsprekend, hij is ermee opgevoed. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. En hij heeft er zich ook aan gehouden. Hij ging naar de Sabbat, op de Sabbatdag naar de synagoge, zo lezen we. In de synagoge gegaan zijnde op de Sabbatdag. En uit Lucas 4, dat is de geschiedenis waarin we onderwezen worden over die Sabbatdag in Nazareth. De jongens en meisjes weten misschien ook wel dat de Heer Jezus toen geen wonder wilde doen. En dat de mensen uit Nazareth hem van een berg af wilden gooien. Nou, de Sabbatdag, dan wordt gezegd dat hij naar zijn gewoonte naar de synagoge ging. Het gaan naar de synagoge, gemeente, was niet echt een expliciet gebod. Dat is ook iets van later tijd. De synagogen zijn ontstaan in de tijd van de Babylonische ballingschap. Toen de tempel verwoest was en toen het volk grotendeels was weggevoerd, Toen heeft men in de plaats van de dienst der verzoening in de tempel de synagogen gebouwd. En daar kwam men samen om de wet van Mozes te overdenken en te horen prediken uit de profeten en de psalmen. En dat is door de eeuwen heen een gewoonte geworden. Maar het is niet een menselijke inzetting geweest. Want de Heer Jezus heeft naar zijn gewoonte op de Sabbatdag de synagoge bezocht. En daaruit kunnen wij wel leren dat het dus iets van de Heer zelf is geweest. Dat het zijn bedoeling is geweest dat mensen op de Sabbatdag zouden worden onderwezen. Zouden horen naar de prediking. En dat deed hij dus uit gewoonte, dat er staat hier als er staat in vers 21. En er stond op de Sabbatdag, in het Grieks staat er ook een meervoudsvorm, op de Sabbatten. Dus hij deed dat elke Sabbat. En ik denk niet, jongeren en ouderen, dat de Heer Jezus wel eens een Sabbat oversloeg. En dat hij dacht, nou ben ik een beetje te moe. Of ik heb even geen zin en ik wil wat uitslapen, nou ga ik niet naar de synagoge toe. Nee, de Heer Jezus die heeft het gebod van zijn vader gekend. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. En de Heer Jezus was niet boven de wet verheven, nee, hij was ook onder de wet gekomen. Hij heeft zich gehouden aan dat gebod. En na zijn gewoonte ging hij elke dag, elke Sabbatdag bedoel ik, naar de synagoge toe. Om daar onderwezen te worden. Om daar bezig te zijn met de dingen van zijn vader. Om de schriften te horen. En dat is wel even iets om bij stil te staan, gemeente. Al is dat even een zijspoor, maar toch goed om daar even de vinger bij te leggen. Dat de Heer Jezus op alle sabbatten in de synagoge te vinden was. En dat hij niet zomaar een kerkdienst oversloeg. En dat mogen we wel onderstrepen, gemeente. Al hebben wij gelukkig in onze gemeente nog niet te klagen over de kerkdiensten. Maar er zijn er toch ook onder ons die nog wel eens verzuimen. En de vraag is of dat wel legitiem is. Er zijn natuurlijk legitieme redenen. Ouderen die niet meer naar de kerk kunnen komen of maar één keer. Gehinderd worden door allerlei lichamelijke of psychische omstandigheden. Je kunt ziek zijn, je kunt of als jongere mensen moeten oppassen op de kinderen of met geoorloofde arbeid. Dat zijn zo wat uitzonderingen die ook in de Bijbel worden aangegeven. Dat zijn legitieme redenen om niet naar de kerk te komen. Maar dan hebben we het ongeveer wel een beetje gehad. En als mensen om andere redenen de kerkdiensten verzuimen, dan gaan we tegen het gebod van de Heer in. Als we maar één keer genoeg vinden. Of als we één keer in onze gemeente komen en een andere keer luisteren we misschien via een livestream in een andere gemeente mee. Of bezoeken we ergens anders een kerkdienst. Dan zeggen we, ja, ik zit toch onder het woord. Dat kan wel zijn, gemeente, maar de apostel die zegt in Hebreeën 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Dat zei hij tegen de gemeente. Als gemeente komen we samen. En daar is je plaats. En als je door de week ergens anders wil kerken. Die vrijheid heeft iedereen natuurlijk. Werd dat maar meer gedaan. Maar op de zondag. De oud-testamentische Sabbatdag. Dan is je plaats volgens het woord van God. In de gemeente. En mag je de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Zo leren we het ook uit het leven van de Heer Jezus. Hij ging naar zijn gewoonte op alle Sabbatdagen naar de synagoge. En zo lezen we, daar leerde hij. Hoe ging dat? Nou, de synagogedienst was iets anders ingericht dan onze kerkdienst, al heeft het wel heel veel raakvlakken. Onze kerkdienst komt rechtstreeks uit de synagogale eredienst. Er zijn heel veel overeenkomsten tussen een kerkdienst in de synagoge en onze reformatorische kerkdienst. Allereerst wel dat het woord daar centraal staat. En u had de overste van de synagoge de leiding in zo'n kerkdienst. En hij kon bepalen wie van de mannelijke aanwezigen de schriften mocht lezen. We weten niet wat hier de tekst is geweest die de Heer Jezus behandeld heeft. Dat staat er niet bij, maar uit Lucas 4 bijvoorbeeld weten we dat hij de profetie van Jesaja heeft gelezen. 45. De geest des Heren, Heren is op mij. Waarom Jesaja? Nou, eenvoudig, omdat dat volgens het leesrooster aan de beurt was. Er is in de synagoge geen vrijheid om zelf een tekst te nemen en daarover te spreken. Dat is nog steeds zo. Als we misschien op een reis in Israël zijn geweest, we hebben dus een synagoge bezocht, dan zien we dat daar een leesrooster is, wat van tevoren al bepaald is. En een rabbi heeft geen vrijheid om een ander gedeelte uit te kiezen. En zo heeft de Heer Jezus dus zich aangepast aan dat leesrooster en heeft hij dat gepredikt. En dat geeft tegelijkertijd gemeente al een stuk legitimatie aan het preken in vervolgstoffen. En ons kerkelijke jaar. En de catechismusprediking, dat ook allemaal vrij vast staat waar het dan over moet gaan. Er zijn mensen die houden daar niet zo van vervolgstoffen. Maar gemeente, het is wel de manier waarop Jezus gepredikt heeft. Die zich aangepast heeft aan dat leesrooster. En natuurlijk kan het dus gebeuren dat een dominee vanwege omstandigheden, bijzondere omstandigheden in de gemeente of in het eigen persoonlijke leven, nadrukkelijk gewezen wordt op een woord in de schriften. Maar dat zal niet elke week het geval zijn. Het gewone normale is dat wij de schriften volgen. We hebben ook de Bijbel niet gekregen als een verzameling van losse teksten. Maar die teksten die staan in een context, die staan in geschiedenis. En het is in ieder geval de wijze geweest waarop er in die synagoge gepredikt werd, zoals Jezus gepredikt heeft. En als we dan zien hoe de Heer Jezus gepredikt heeft, dan kunnen we daar ook wel een aantal lessen uit leren. Hij heeft hen onderwezen, hij heeft hen geleerd, en dan wordt er dan nadrukkelijk dat woordje leren genoemd. Hij las de schrift en hij leerde hen. En zo treffen we hem daaraan, als de leraar, als de prediker. En wat leerde hij, wat predikte hij? Nou, niet anders dan het woord van God. Hij bediende het woord, hij was dienaar van het goddelijke woord. En dan lezen we dat hij heel anders spreekte dan de schriftgeleerden. Hij leerde als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Hij leerde hen. En dat deed hij op een bepaalde manier. Er ging macht, er ging kracht van zijn woorden uit. En gemeente, dat laat ons wel zien het grote belang van de kerkdienst. Dat is het middel dat God gegeven heeft, de prediking van het woord, om mensen zalig te maken. Het geloof is door het gehoor, zegt Paulus. En het gehoor is door het woord van God. En de prediking moet voluit bediening van het woord zijn. Zo heeft de Heer Jezus de schriften gelezen, heeft hij ze uitgelegd, woord voor woord. De betekenis van de woorden, de achtergrond van de woorden, ook de toepassing van de woorden. De prediking, gemeente, dient allereerst onderwijs te zijn. Hij leerde hen. Het mag geen zondagsschoolverhaaltje van een kwartiertje zijn of een ethisch praatje van 20 minuten. Nee, het moet onderwijs zijn uit het woord. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Zo klaagt de Heer in een van de profetieën. Mijn volk wordt uitgeroeid, zegt hij zelfs. En ik weet, dan gaat het om geheiligde kennis, maar die geheiligde kennis, gemeente, die moet wel beginnen in ons verstand. Zonder verstandelijke kennis kan er normaal gesproken geen geestelijk leven zijn. Door het onderwijs van het woord, door het leren van de schriften. Dat moet worden toegepast. Dat moet worden geheiligd. Maar het moet ook beginnen met die verstandelijke kennis. We moeten worden onderwezen. Ons moet de leer die naar de godzaligheid is, worden verkondigd. De prediking moet woordbediening zijn. Een taak van de prediker is om het woord te bestuderen. Wat staat daar? Wat heeft de Heere toen en daar willen zeggen? Wat is de boodschap voor ons? Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dat is de gestalte waarmee de dienstknecht in de studeerkamer de schriften moet bestuderen en ontvouwen op de preekstoel. En gemeente, dat moet ook de gestalte zijn waarin u naar de kerk komt. Niet met allerlei eisen en verlangens en zo moet er gepredikt worden. En als ik dat niet hoor, dan. Maar horen. Wat de Heere spreekt. Luisteren naar wat het woord ons te verkondigen heeft. En dan zien we bij de Heer Jezus, gemeente, dat als hij het woord predikt, dat hij dat op verschillende manieren doet. Hij verkondigt dus het woord, dat is dus theologisch. Het woord van God. Hij spreekt heel anders dan de schriftgeleerden. Die schriftgeleerden die gebruikten vooral de Talmud. Dat is, zou ik maar zeggen, een soort Matthew Henry bij het Oude Testament. Waarin allerlei geboden en toepassingen en regeltjes te vinden waren. De schriftgeleerden spraken over gij zult en gij zult niet. En je moet de tiende geven van het komijn, dat kruid en allerlei andere soorten kruiden. En hoeveel stappen dat je op zondag of op de sabbatdag mocht zetten. En welke insecten dat je wel mocht doden en welke niet. Tot in de meest absurde details hadden die schriftgeleerden allerlei regeltjes en allerlei wetjes gemaakt. Maar zo sprak de Heer Jezus niet. Hij bediende het woord. Het was theologisch. Het woord van God zoals het hier geschreven staat. En zijn prediking was ook christologisch. Want hij zei in Capernaum, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Dat wil zeggen, in de prediking gaat het allereerst over God. Wie God is, wat zijn woord is. Onze verhouding tegenover God. Maar het gaat ook over de Christus. Het moet met name over de Christus gaan. Deze schrift is in uw oren vervuld. Hij predikte zichzelf. Dat hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En hij sprak als een machthebbende. Daaruit kunnen we leren, gemeente, dat zijn prediking ook, met een moeilijk woord weer, pneumatologisch is. Dat wil zeggen dat het geestelijk is geweest. Gericht op het werk van de geest die dat moet toepassen. En dan zijn we eigenlijk ook al naar de tweede gedachte aan het toewerken. De verwondering of de reactie van die gemeente, van die scharen daar in die synagoge van Capernaum. Want die zaten onder die leer en er wordt een aantal keren iets gezegd over hoe hun reactie was. Ik heb dat verwondering genoemd. Er wordt in vers 22 gezegd, zij versloegen zich over zijn leer. En in vers 27, ze werden allen verbaasd. Wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt. Ze versloegen zich over zijn leer. Ze waren verslagen, ze waren verbijsterd, ze waren verwonderd. En dat kwam, zo zegt dit gedeelte, omdat hij met macht sprak. Niet als de schriftgeleerde. Jezus had geen dorre opsomming van allerlei wetjes en regeltjes, zoals de schriftgeleerde. Maar hij sprak met macht. Hij was een bewogen prediker. Die in betoning van geest en van kracht op de kansel stond. Hij was innerlijk met ontferming bewogen als hij de scharen overzag. Want ze waren als schapen zonder herder. Als hij de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. Hij was nodigend in zijn prediking. In Johannes 7 staat hij op het tempelplein en breidt hij zijn handen uit en zegt hij, wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die drinken het water des levens om niet. Maar de Heer Jezus kon soms ook ontzaggelijk scherp zijn in zijn prediking. Met heilige toorn vervuld. Dan moet je eens lezen in Matteüs 23 hoe hij de schriftgeleerden en de fariseeën aanspreekt. Gij geveinsden, zo zegt hij dan. Hoe zul je dat eeuwig verderf ontvlieden? Slangen noemt hij ze daar. Adderige broedsels. Omdat hij ziet dat hun prediking, de prediking van de schriftgeleerde mensen, in hun doodstaat laat liggen. En niet opwekt. En niet waarschuwt. En niet nodigt, maar alleen maar met gebod op gebod en regel op regel vermoeid en hen een juk oplegt dat veel te zwaar is. Dus als de Heer Jezus predikte, dan deed hij dat als machthebbende. En wat was dan die macht? Je kunt ook zeggen de bevoegdheid. Hij sprak als een bevoegde. De kanttekeningen zeggen hier, of bij Matteüs 7 in een paralleltekst, hij sprak met autoriteit en met vrijmoedigheid. Wat was dan de autoriteit van de Heer Jezus? Nou, de autoriteit van de schriftgeleerden was, deze rabbi zegt dit en die rabbi zegt dat. En een derde rabbi heeft deze toepassing gemaakt. Dan ging het altijd over die schriftgeleerden zelf. Hooggeleerde mensen. En maar citeren allemaal woorden van elkaar. En dan ging het dus meestal over onzinnige dingen. En hoe je je pannen moest wassen. En dat je een vloo niet mocht dooddrukken, want dat is een beestje dat springt. En dan moet je er achteraan en dat is dan arbeid. Maar een luis die kruipt, die mag je dan wel dooddrukken. Allemaal van dat soort onzin hadden die schriftgeleerden in de Talmud vervatten. Daar werden die mensen mee vermoeid. Maar als Jezus ging prediken, dan preekte hij met macht en dat wil zeggen, hij predikte het woord. Alzo spreekt de Heer. Niet welke rabbi dit of dat gezegd heeft, zo spreekt God. En dan ging het niet over allerlei haarkloverijen, maar het ging over hemel en hel. Het ging over zonde, het ging over genade. Het ging over wedergeboorte. Het ging over geloof. Hij sprak als een machthebbende. Met het gezag van het woord. Met het gezag van de God van het woord. Met vrijmoedigheid. Met autoriteit. Eén ding is nodig. Zo drukte hij de mensen op het hart. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En zo versloegen de mensen zich over zijn leer. Zo hadden ze nog nooit horen prediken. Zo spraken de schriftgeleerden niet. Met dit gezag en met deze bewogenheid en met deze gedrevenheid en met deze autoriteit. Er lag beslag onder de prediking van de Heer Jezus. Zij versloegen zich, zo staat er. Ze waren verslagen. En dat is al heel wat gemeente, als dat mag gebeuren. Als er beslag ligt onder de prediking, als we er iets van gevoelen. Dit is de waarheid. Dit is het woord van de levende God. De prediker spreekt met het gezag, met de autoriteit van de levende God. En daar moet de prediker dus allereerst al zijn moeite voor doen, dat hij mag zeggen, alzo spreekt de Heer. Dat het vol uit bediening van het woord is. Dat God aan het woord komt. Dat maakt dat er beslag komt te liggen. Dat de mensen verslagen zijn. Of ze eronder buigen, gemeente, dat is nog weer iets anders. Ik kom daar zo wel op terug. Maar dit is al heel wat. Als dat gebeuren mag. Dat we iets gevoelen soms. Dat zal niet elke week zo gebeuren, maar het gebeurt soms toch wel dat we iets gevoelen van het gewicht van de eeuwigheid. Dat we iets gevoelen van de ernst van ons leven. Van de noodzakelijkheid om bekeerd te worden. Dat er een verandering zal plaatsvinden in ons leven. Dat we een nieuw hart ontvangen, jongens en meisjes. Heb je wel eens gevoeld dat dat nodig is? Dat je echt een nieuw hart, een nieuw leven van de Heer moet ontvangen. Dat je tot bekering komt, dat je zonden vergeven worden. Nou, deze mensen hebben zo'n prediking gehoord, dat is met alle klem op hun hart gebonden. En die prediking die raakten ze zomaar niet kwijt. Daar hebben ze over nagedacht en ze hebben erover gesproken. Wat is dit voor een leer? Dat hij spreekt met macht. In Johannes 7, daar zegt de schare, nooit heeft iemand gesproken zoals deze. Maar gemeente, we moeten wel opmerken in dit gedeelte. Er was verslagenheid, er was verwondering. Maar ik lees niet van bekering. Natuurlijk zal dat wel bij her en der zo geweest zijn, maar de massa was verwonderd, was verslagen, maar niet zoals het van de Pinksterlingen staat, in hun hart. Daar staat er nadrukkelijk bij. Ze werden verslagen in hun hart. Dat wil zeggen, doorstoken, staat er letterlijk. Ze werden doorstoken in hun hart met het zwaard des geestes, met het woord van God. Dat ging dwars door hun hart heen. Ze werden dodelijk verwond in hun geest. En hier, de massa wordt wel verslagen in hun geest, in hun geweten. Ze waren wel verwonderd. Maar je leest niet van bekering, van waarachtige bekering. Dat kenmerkt de tijd waarin de Heer Jezus predikt. De grote opwekkingen die komen pas later als de Heer Jezus gekruisigd is. Dan zijn we met de Pinksteren, met die 3000 en later die 5000. En werden er overal gemeenten gesticht. Maar in deze tijd en onder de prediking van de Heer Jezus. Je zou zeggen, hij had helemaal niet zo heel veel vrucht op zijn prediking. Wel verslagenheid, verwondering, maar geen bekering. En we lezen in Johannes 6 ook, hè, dat toen hij zichzelf ging prediken, dat de mensen zeiden, deze reden is hard, wie kan er zelf horen? En velen wandelden niet meer met hem. We hebben daar vorig jaar een keer bij stilgestaan, in de prediking over het leven van Petrus. Dat de Heer Jezus dan aan zijn 12 discipelen vraagt, wilt gijlieden ook maar niet weggaan dan? En dat Petrus dan zegt, Heer, maar tot wie zullen we heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Dus er waren er wel een paar, maar de meesten bleven bij een bepaalde verslagenheid en een bepaalde verwondering. Nou gemeente, laten we elkaar de toepasselijke vragen stellen. Hoe is dat nou bij u en bij mij en bij jou? Wij zitten ook onder het woord. En ik tracht alles in het werk te stellen om met autoriteit te spreken. Dat wil zeggen, gegrond op het woord en niet anders dan het woord. En wat werkt dat nou uit in uw hart? Als ik me niet vergis, gemeente, dan zijn er wel eens momenten geweest dat het stil werd in de kerk. Dat je iets voelde van het gewicht van de dingen. Het gewicht van de eeuwigheid. Het gewicht van zielen voor de eeuwigheid. Maar hoe is het daarna geweest? Misschien wel even over nagedacht. Misschien wel even onder de indruk geweest van de preek. Of van het overlijden van iemand uit de gemeente. Of uit je gezin of uit de familie. Dat er even beslag lag. Dat je even verslagen werd. Dat je je verbaasd hebt, dat je je verwonderd hebt. Maar als het nou meer niet is. Kijk, die verslagenheid is groot hoor. Laat ik daar nou even geen streep door zetten. Het is groot als dat gebeurt. Gebeurt het maar meer. Dat we echt verslagen werden. Dat we ons er echt over verbaasden. Dat we de kerk uitgingen terwijl we tegen elkaar zeggen. Wat een preek. Wat een woord. En dat we erover naspreken. Maar is het ook het stempel van de geest dat erop gezet kan worden? Of is het alleen iets van onszelf? Alleen een soort van overtuiging in je geweten, wat ook als een morgenwolk weer voorbij gaat. De Heer Jezus heeft dat in Capernaum gezien. Die verslagenheid en die verbaasdheid, maar dat het daar bij veel mensen bij bleef. En wat zegt hij dan op een gegeven moment tegen Capernaum? Wee u, Capernaum, want je bent tot de hemel toe verhoogd. Je zult tot de hel toe worden nedergestoten. Tot de hemel toe verhoogd, dat wil zeggen, je hebt hemelse woorden gehoord. Er zijn hemelse waarschuwingen geweest. Er is hemelse prediking geweest. Woorden van eeuwig leven. Hemelse nodigingen hebben geklonken. Maar je hebt niet gehoord. Even verontrust geworden. Even gedacht, het moet anders. Maar je bent weer doorgeleefd. Je hebt weer doorgeleefd. Je zult tot de hel toe worden nedergestoten. Gemeente, de Heere zegt dat niet tegen Tyrus en Sidon. En de Heere zegt dat niet in Samaria, waar hij maar een enkele keer is geweest, maar hij zegt het tegen Capernaum en tegen Bethsaida en tegen Chorazin, waar hij zoveel gepreekt heeft, waar hij zoveel wonderen heeft verricht. Hij zegt het niet tegen Amsterdam. En hij zegt het niet tegen Groningen, waar nauwelijks nog een evangeliewoord te vinden is. Maar hij zegt het wel tegen Barendrecht. En tegen Urk. Ge zijt tot de hemel toe verhoogd. Zoveel gehoord. En zoveel gezien. En als je dan hetzelfde blijft, dan zul je tot de hel toe nedergestoten worden. En als er dan mensen zijn die zeggen, ja, maar hoe kom ik daar dan? Dat het dieper gaat. Dieper dan alleen die verslagenheid in mijn geweten. En dat ik even onder de indruk ben en dat het dan weer weggaat. Zo vaak heb ik me al voorgenomen en nu ga ik meer lezen en nu ga ik meer naar de kerk en nu ga ik anders proberen te luisteren, maar voor ik het weet, dan kabbelt het leven maar weer verder. En weer gaat er een dag voorbij en weer is er een week voorbij en weer is er een jaar voorbij en ik ben nog dezelfde. Van waar komt zulk een geloof? Zo gaf dominee De Bruin ook gisteren mee in zijn intrededienst in Rotterdam-Kralingen. Hoe komen we daar nou aan? Dat wordt door de Heilige Geest gewerkt. Welk middel gebruikt hij daarvoor? Door middel van de prediking van het woord. En dat betekent, gemeente, dat als er zoekende zielen zijn, als er mensen zijn die verontrust zijn en die bezorgd zijn over de hardheid van hun hart en die zeggen, nou heb ik al zo vaak het woord gehoord en nog ben ik dezelfde. Mensen die zo bezig zijn met het zoeken, die verontrust zijn over hun hart en over hun ziel. De Dordtse leerregels die zeggen, die moeten niet te snel mismoedig worden. Als het over dat oordeel gaat. Maar die moeten de middelen waarnemen en de tijd van de overvloedige genade verwachten. Verwachten, niet afwachten. Maar verwachten. De middelen gebruiken. Op de sabbatdagen, op de zondagen in ons geval. Ik zal daar niet over uitweiden, gemeente, waarom de sabbatdag vervangen is door de zondag. Dat komt bij leven en welzijn wel bij de behandeling van het vierde gebod als de Heer ons het leven geeft. Maar dat we de kerkdiensten bezoeken. Dat we niet zomaar verzuimen. Dat we niet hier onder de kerkdienst zitten en ja, ik wacht het allemaal maar af. Dat het niet alleen maar een gewoonte is, maar dat we verwachting mogen hebben van de kerkdienst. Verwachting van de woordbediening. Want dit is het middel dat God aangewezen heeft. Het behaagt de Heere door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En dat mag toch ook de ervaring zijn van u die genade mag kennen. Natuurlijk, de Heere gebruikt ook wel het persoonlijke onderwijs, het zoeken en het lezen van zijn woord, van boeken die op grond van het woord geschreven zijn, boeken over het geestelijke, bevindelijke leven. Maar het is toch met name de prediking. Dit is de werkvloer van de Heilige Geest. In het huis van Cornelius, waar dominee De Bruin het over had, daar werden woorden der zaligheid gesproken en de Heilige Geest viel op degene die het hoorden. En dat is, gemeente, de macht die Jezus heeft. Hij sprak als machthebbende. Dat wil zeggen, hij heeft de bediening ook van de Geest in zijn hand. Hij kan doorbreken. Door het hardste hart heen. Hij kan onderwijs geven aan de meest dwaze persoon. Hij kan licht schenken in de meest duistere omstandigheden. En hij belooft het ook te doen. Mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Maar ik zal het voorspoedig maken in degene waartoe ik het zend. En het zal doen hetgeen mij behaagt. Dat is de belofte die God geeft bij zijn woord. Dat is de belofte waarom de predikers moed mogen hebben om te blijven prediken. Ook al ploegen ze voor hun gevoel soms op rotsen. En ook al zien ze voor hun gevoel niet zo heel veel vrucht. En ook al hebben ze te worstelen met hun eigen boze hart. predik het woord, zegt Paulus tegen Timotheus. Houd aan, tijdig en ontijdig. Want de Heere heeft het beloofd. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En dat gebeurt ook. Wie werkelijk verlegen mag zijn om onderwijs, gemeente, die krijgt onderwijs. Wie werkelijk met honger en dorst naar de kerk komt, die ontvangt voedsel. Soms heel ongedacht. Je kan geraakt worden, diep geraakt worden in je hart. Verslagen worden in je hart als je alleen maar de opschrift van de wet hoort. Ik ben de Heere, uw God. Heere, zegt u dat tegen mij? Zo iemand als ik ben, die een overtreder is van de geboden, die tegen al uw geboden zware menigmaal gezondigd heb, die geen ervan gehouden heb en nog tot alle boosheid geneigd ben. Ik ben de Heere, uw God. Geen God van vrome, van brave mensen, maar een God van goddelozen, die hij verzoent. Een God van vijanden, die hij overwint door de kracht van zijn woord. En als dat gebeuren mag, gemeente, en u die daar kennis aan heeft, die weet dat. Wat een wonder dat dat is, dat als de Heere met macht gaat spreken, dat kun je zelf niet bewerken. Dat kun je echt zelf niet veroorzaken, je kunt het niet opzoeken, maar je kunt het ook niet tegenhouden. Als dan de Heere verschijnt, als dan de Heere spreekt, en als hij soms tegen alle verwachtingen en zeker tegen alle verdiensten in je ineens recht aankijkt. En dan zit je ineens helemaal alleen in de kerk. Heb je geen erg meer in die buurman of die buurvrouw. Heb je ook geen erg meer in je tijd. Ga je niet zitten kijken van is het nou al tijd. Maar dan drink je de woorden van het eeuwige leven in. Als de Heere gaat spreken tot je ziel. Ik ben uw heil alleen. Dat is ook de vervulling, gemeente, van de prediking van Jezus. Hij haakt even aan op de prediking van de schriftgeleerden. Die zeggen, de ouden zeggen dit en de ouden zeggen dat. Nou, Jezus zegt, dat heb ik ook gehoord. De ouden hebben gezegd dit. Maar dan zegt hij, maar ik zeg u. Dat is de bergrede, Matthäus 7. Maar ik zeg u. En dan spreekt hij met macht. En als hij in uw, in jouw hart aan het woord komt, gemeente, dan hoor je zijn stem. Dan zullen doden horen de stem van de Zoon van God en dat dringt erdoor. Onwederstandelijk, krachtdadig, niet tegen te houden. Veroordelend, vermanend, beschuldigend. Dan steekt hij je hart door met het zwaard des geestes. En dan sla je op je borst op dat hart. En dan zeg je, o God, wees me de zondaar genadig. Maar ook dat evangeliewoord komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat is als water op een dorstig land. En dan dringt zo'n arme, dorstige ziel dat in. En dan tilt hij je uit boven de werkelijkheid van je zondige bestaan. En dan mag je voor een moment even rusten aan zijn hart. En rusten op zijn woord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. O, wat is het heerlijk, gemeente, als zo de Heer Jezus met macht gaat spreken. Dat zal geen leed ooit uit je geheugen wissen. Dat kan ook geen zonde in je leven ooit meer wegnemen. Als je in die handpalmen van de Heer gegraveerd wordt, dan zal je daar nooit meer uit kunnen vallen. Het wordt wel bestreden, het wordt wel aangevochten. Maar als de Heer met macht in je leven gaat spreken, gemeente, dan komt Hij daar ook op terug. En dan laat Hij niet varen de werken van zijn handen. En u die daar nog zo naar op zoek bent. U die daar zo om verlegen bent. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest die ons geschonken wordt. En die gebruik maakt van de prediking tot werking van dat geloof. O, leg uw vinger dan bij de schriften, gemeente, en zeg: Heere, hier staat het. O Heilige Geest, kom en doorwaai mijn hof. Met verwachting de woorden van het eeuwige leven horen en bewaren in je hart. Maar wee ons als we dit naast ons neerleggen. Als we zelf niet eens verslagen zijn in de geest. Als we onszelf niet eens verwonderen en verbazen. Het is of-of. Zoals Psalm 2 dit ook zegt. Kus toch de Zoon. Eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. Maar welzalig zij die naar deze reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Welgelukzalig bent u als je hem mag kussen, als je hem mag nodig krijgen, als je aan zijn voeten mag zitten om naar zijn prediking te horen. Amen. dankzegging en gebed. Met dankzegging, Heere, komen we tot U, dat U de woorden van het eeuwige leven ons doet horen. Dat wij een kerkgebouw mogen hebben, dat in onze tijd er nog een rustdag mag zijn. Dat Uw woord ongehinderd mag worden gepredikt. Heere, wil U ons bewaren bij die oude paden, bij de prediking van zonde en genade, van hemel en hel, van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Heere Jezus, wilt U zelf de prediker zijn deze ochtend en door Uw geest de naprediker zijn. En dat het geheiligd, toegepast, vervuld mag worden in onze harten en levens. O, bewaar ons ervoor dat het blijft steken in een verslagenheid, in een verbaasdheid. En bewaar ons er bovenal voor dat het zelfs dat niet eens is. Dat we weer koud en kil de kerk uitgaan. Ach, wat zal het zijn, Heere, de weg geweten hebben en er niet te bewandeld hebben. En zo voor U te moeten verschijnen. Wil u zoekende zielen onderwijzen en het welgelukzalig in hun hart afdrukken. Wilt U dat zelf spreken, Heere, ook tot Uw kinderen, welzalig, die vast op Hem betrouwen. Dat die zekerheid des geloofs mag worden gekend en beoefend door het geloofsvertrouwen in Hem, die gekomen is om als machthebbende te spreken. Heere, vergeeft U genadig het zondige, het onvolkomene. Wilt U ons deze middag weer bijeenbrengen in een leerdienst? En we hoeven het belang daarvan niet meer te onderstrepen. Wilt U met de kinderen van de zondagsschool zijn die weer samenkomen? Gedenk aan de leiding die vertellingen mogen doen. Laat het ook, Heere, woordbediening mogen zijn. In alle eenvoudigheid, om ook de kinderen, ook de allerkleinsten te mogen bereiken. Zegent U dit eenvoudige werk. En wilt U zo door woord en geest in onze gemeente aanwezig zijn, Heere, tot eer van Uw naam en zaligheid van onze zielen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zevende vers, zingen wij tot slot. Gods verborgen omgang vindt de zielen waar zijn vrees in woont. Het zevende van 25. met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.